Hallo'tjes, welkom bij de Bokschool. De 25ste aflevering nu. 25 afleveringen met focus op de zwaargewichten toch vooral in de boksgeschiedenis. En specifiek eigenlijk de 80s en de 90s. Dus in de 80s hadden we Joe Frazier, Foreman, Muhammad Ali. Nou, daar zijn een aantal wedstrijden van voorbij gekomen in de podcastserie. In de 90s met vooral Mike Tyson als centraal figuur. Hebben we ook best wel wat van voorbij zien komen. Dus als ik zo terugkijk op de afgelopen 25 afleveringen, zie ik veel Muhammad Ali en zie ik veel Mike Tyson. En dit is eigenlijk wel een heel mooi moment om de focus misschien wat te gaan verleggen in de komende afleveringen. Misschien wat meer op de middengewichten, waarin er veel meer gestoten wordt eigenlijk. En nog steeds wel een grote kans op een knockout blijft. Ja, als je naar de lichtgewichten gaat, dan zie je wel veel meer volume aan aantal stoten. Maar de kans op een knockout wordt ook kleiner. En ik vind dat aspect aan het boksspelletje wel heel mooi. Dus misschien in de komende weken wat meer wedstrijden die gaan over die middengewichtklassen. Dus dan hebben we het over Oscar De La Hoya, Sugar Ray Leonard. Dat soort types, zeg maar. Shane Mosley, Floyd Mayweather hebben natuurlijk wel iets van voorbij zien komen. Dus iets meer focus op de middengewichten. En dan ook kijken of we naar wat meer recente partijen kunnen gaan kijken. In plaats van de 80s en de 90s. Omdat het voor een deel van jullie misschien ook wat te lang geleden is. En ik denk dat we dat in de afgelopen 25 afleveringen ook wel goed behandeld hebben nu. Nu denk ik, leek het me heel mooi om af te sluiten. Of om eigenlijk om die eerste 25 afleveringen af te sluiten. Of op te volgen met een droomwedstrijd tussen Muhammad Ali en Mike Tyson. The greatest of all times tegen Iron Mike. Een wedstrijd die nooit plaats had kunnen vinden. Omdat Muhammad Ali in zijn topvorm was. In zijn prime, zoals je dat dan noemt in het boksen. In 1967. Hij was toen 25 jaar, Ali. En Tyson had eigenlijk zijn piekmoment, zijn prime, in 1989. Dus dat is iets meer dan 20 jaar later dan Muhammad Ali. En Tyson was toen 23. Dus Ali 25 jaar, Tyson 23 jaar en dat lag dan 22 jaar uit elkaar. Dus die twee hadden nooit tegen elkaar kunnen staan. Dat zal altijd een droomgevecht blijven. Ali is natuurlijk ook overleden, dus van een eventuele comeback zoals Mike Tyson nu in de planning heeft staan, is ook geen sprake meer van. Maar dat betekent niet dat we er niet over kunnen fantaseren. En waarom zou je dat doen? Je hebt best uitgesproken bezwaren tegen het bespreken van dit soort droomgevechten. Want ja, het gaat toch niet gebeuren en het heeft nooit gebeurd. Dus ja, wat schiet je dan mee op? Maar wat ik heel leuk vond aan deze aflevering, is dat ik in de voorbereiding om te kijken van, goh, wat zou ik er nou over kunnen zeggen en wie zou winnen? Eigenlijk is denk ik de belangrijkste vraag die ik vandaag ga proberen te beantwoorden. Het onderzoek wat ik erin heb gestoken, dat was eigenlijk gewoon het plezier ook. Niet zozeer van waar je nu op uitkomt, maar meer van, goh, wat voor tegenstanders heeft Ali nu gehad die de stijl van Tyson hadden en andersom. Wat waren de sterke punten, zwakke punten van allebei de vechters. Dus om zo'n droomgevecht te analyseren en om te kijken van wie zou daar als winnaar uit zijn gekomen. Ja, moet je echt een diepe analyse eigenlijk gaan maken van beide vechters en de combinatie van beide in de ring. Dus puur alleen dat al vond ik heel leuk om te doen. En leuk om nu over te dragen. En hopelijk vinden jullie interessant om naar te luisteren ook. Misschien vooraf hoor je dat ik een beetje verkouden ben. Ik ga er voor nu nog van uit dat het een lichte verkoudheid is. En niet de Rona, zoals ze hem noemen. Geen corona. Voor nu ga ik nog even van het beste uit. Maar dus weinig tot niet hoesten, geen koorts of zo, geen gekkigheid. Anders laat ik me wel even testen. Maar voor nu is het meer een neusverkoudheid. Dus als je dat hoort, dan kan het kloppen. Ja, misschien ook wel wat over corona gesproken. Wat nu kennelijk een effect heeft op het succes van podcasts eigenlijk in het algemeen. Want podcasts die gingen eigenlijk al een hele tijd ging het hartstikke goed. En er werd veel naar geluisterd wereldwijd. En de afgelopen maanden zie je dat wat teruglopen. Kennelijk. En dat komt omdat veel podcasts gaan over dit onderwerp, over sport, waar jij nu ook naar luistert. Alleen er is niet zoveel meer om over te praten, wordt dan geschreven. He, dus over voetbal, wat zijn de komende wedstrijden? Nou, dat is nu net weer begonnen, maar bijvoorbeeld over boksen. Boksen ligt eigenlijk redelijk op zijn gat qua wedstrijden die nu spelen. He, we waren eigenlijk aan het wachten op de derde wedstrijd tussen Tyson Fury en Deontay Wilder. Nou, die zal nog een hele tijd uitgesteld worden. Joshua zou volgens mij tegen Pulev moeten boksen, maar dat is ook weer uitgesteld. Dus ja, waar moet je het dan over hebben? He, dat is althans de vraag die gesteld wordt. Alleen ik denk juist dat het een heel leuke uitnodiging kan zijn, een heel leuke aanleiding kan zijn om, zoals wij hier doen in deze podcast, om terug te kijken naar wat voor wedstrijden zijn er allemaal geweest. En wat zijn nu de juweeltjes uit die grote, grote, gigantisch grote collectie aan bokswedstrijden die op YouTube te vinden zijn. Dus ik zie eigenlijk helemaal geen aanleiding om het niet over boksen te hebben. Ik zou zeggen juist dit moment gebruiken om terug te kijken en te kijken van waar zitten de pareltjes. En terugkijken naar Tyson versus Ali, dat gaat niet. Maar ik heb eens de verschillende box records van beide heren erop nageslagen. En weer wat wedstrijden gedoken, wat wedstrijden gezien die ik nog nooit eerder gezien had. Bijvoorbeeld Mike Tyson tegen Tillis. Ook een super toffe wedstrijd. Weet je, nog nooit gezien. En zit ik met een brede glimlach, met een brede lach zitten te kijken naar die wedstrijd. En daar geniet ik echt van. En als dat voor mij zo is, dan is dat voor jou misschien ook wel zo. Dus ondanks corona, of misschien juist wat dankzij corona, denk ik deze podcast met dit onderwerp zo. Mike Tyson tegen Muhammad Ali. Waar gaan we beginnen in de analyse van die wedstrijd? Nou, zoals ik net al zei, Ali was 25 denk ik in zijn prime. He, wat de eerste vraag die je moet stellen is van ja, welke Ali tegen welke Tyson hebben we het over? Want Ali na zijn exile, na zijn verbanning zou je kunnen zeggen, door de verschillende boksbonden toen hij dienst had geweigerd. Hè. Hij had dienst geweigerd vanwege, je zou kunnen zeggen, gelinkt aan de Black Lives Matter beweging vanwege religieuze overtuigingen. Zo staat het officieel in de boeken. Maar eigenlijk zei hij van, goh, we hebben hier in Amerika een oorlog te vechten. Een rassenoorlog als het ware. En waarom zou ik dan naar Vietnam gaan om voor Amerika te knokken? Heeft dus dienst geweigerd en Ali stond toen aan de zijlijn voor 3 jaar. Eigenlijk de 3 beste jaren uit zijn, theoretisch gezien, de 3 beste jaren die Ali zou hebben. Want hij was 25 toen hij dus aan de zijlijn gezet werd, toen hij niet meer mocht boksen. En tussen de 25 en de 30 zou je kunnen zeggen, is voor een zwaargewicht, zijn het eigenlijk typische piekjaren. Dat zijn je prime jaren. En dat is ook de jaren dat Ali niet heeft kunnen boksen. En ik heb nu gezegd, eigenlijk naar mijn inschatting, zijn de beste jaren van Muhammad Ali zijn dus net voor die periode dat hij in exile was. Dat hij dus niet mocht boksen. Toen was hij 25. En Ali stond daarin tegen een aantal goede boksers wel. Een aantal goede boksers waarin hij heeft kunnen laten zien zeg maar, dat hij toen in die topvorm was. En dat zijn boksers als Ernie Terrell, misschien heb je ervan gehoord, Cleveland Williams. En daarin heeft hij nooit eigenlijk, hij heeft pas echt later in zijn carrière, heeft hij tegen boksers gestaan die op Mike Tyson leken, die op die stijl van Mike Tyson hadden. Maar na zijn comeback, met de Joe Frazier wedstrijd, zeg maar, als eerste titelgevecht weer, toen Ali terugkwam na die 3 jaar verbanning, toen was Ali niet meer dezelfde. Ali had niet meer het benenwerk wat hij eerst had. En niet lang daarna had hij ook de rope-a-dope uitgevonden, zeg maar. Hè? Die stijl waarin hij achter in de touwen hing en waarin hij de ander maar liet stoten. George Foreman in dit geval, dat was de dope. En die ander moe liet worden. Veel incasseerde ook wel. Hè? Dat heeft de Parkinson niet geholpen in ieder geval. En eigenlijk helemaal niet meer dat float like a butterfly. Dat was er eigenlijk niet echt meer bij in de Ali na zijn verbanning. Dus Ali 25 jaar in zijn prime. Dat is de Ali waar we het over hebben. Dus de Ali voordat hij verslagen werd door Joe Frazier, zou je kunnen zeggen. En voor Tyson, wat is nou de prime Tyson? Nou, zoals ik al zei, in 1989, 23 jaar oud. Ontzettend jong. Mike Tyson zal ook altijd, weet ik niet, maar zeer waarschijnlijk zal hij wel als jongste zwaargewichtkampioen aller tijden in de boeken blijven staan. Hij was erg jong toen hij kampioen werd en heeft dus ook al jong zijn piek bereikt eigenlijk van 23. Tyson heeft daarna, na 1989, heeft hij voor het eerst verlies geproefd door de handen van James Buster Douglas. Een van de wedstrijden die we ook in deze serie behandeld hebben. En niet veel later ook tegen Evander Holyfield. En ja, dat waren duidelijk indicaties dat Tyson te verslaan was. En ja, niet dus meer in die piekvorm was. Waarin Tyson eigenlijk gewoon een force of nature was. Eigenlijk onontkenbaar was. Undeniable was. En een spoor van vernieling achter zich liet, zeg maar. En waar het bij Ali wat moeilijker is om te kijken naar wat voor tegenstanders heeft Ali gehad die de stijl van Tyson hadden, waardoor we kunnen zeggen van, oh ja, die leek veel op Tyson, dus hij heeft daarvan gewonnen, dus zal hij van Tyson ook wel hebben gewonnen. Bij Ali ontbreekt eigenlijk een vechter vergelijkbaar met de stijl van Tyson, wat veel zegt over Mike Tyson natuurlijk. Maar andersom heeft Mike Tyson wel tegen een aantal jongens gestaan die ja, best veel overeenkomsten hadden met Muhammad Ali. In zijn prime ook. Dus in die piekjaren van hem. En de bekendste daarvan is denk ik Larry Holmes. Larry Holmes is de predecessor, de opvolger eigenlijk van Muhammad Ali geweest. Dus Ali was zwaargewichtkampioen. Die titel is een aantal keer toen van houder verwisseld. Een aantal mensen die titel toen even vast hebben gehad. En na Muhammad Ali was Larry Holmes eigenlijk degene die, ja, die voor een langere tijd echt die zwaargewichttitel in bezit had. En nou was Larry Holmes toen hij tegen Mike Tyson stond, was geen wereldkampioen meer. En had al best wat wedstrijden verloren in de tussentijd. Holmes was zelf bezig met de zoveelste comeback eigenlijk. Dus Holmes was zeker niet meer in zijn prime, in zijn piek toen hij tegen Tyson stond. Maar Holmes had wel nog zijn sterkste wapen en dat is zijn jab. En die linker jab van Larry Holmes was nou minstens zo goed als die van Muhammad Ali eigenlijk. En het wordt door bokskenners ook wel zo. Ja, het is een beetje de consensus dat Holmes qua karakter en qua algemene bokser, zeg maar, niet aan Ali kon tippen. Maar het was wel een hele goede bokser. Want je kan nog steeds gewoon een fantastische bokser zijn. Maar gewoon nog niet zo goed als Muhammad Ali. En het was een beetje met Larry Holmes ook zijn vloek. Dat hij altijd de opvolger van Muhammad Ali is geweest. En die lat lag natuurlijk zo bizar hoog. Daar kon niemand aan tippen. Ook niet Larry Holmes. Maar hij had dus wel een hele goede jab. Ook aan het einde van zijn carrière nog. Ook in die wedstrijd tegen Muhammad Ali. En Mike Tyson tegen Larry Holmes is eigenlijk typisch zo'n wedstrijd die je erbij kan pakken, zeg maar, en kan kijken van oké, hoe heeft hij daar gedaan? Weet je wel, wat zijn de ja, hoe heeft Mike Tyson zich gered tegen Holmes? En nou, Holmes, ik weet het de exacte ronde niet meer, maar Holmes ging zwaar knockout. Mike Tyson maakte op de typische Tyson-manier korte metten met Larry Holmes. En dat is, ja, hij is niet hetzelfde. Holmes is niet hetzelfde als Muhammad Ali, maar we kunnen het er wel bij pakken in de afweging. Twee andere boxers waar Tyson tegen heeft gestaan die vergelijkbaar waren met Muhammad Ali zijn Tyrell Biggs. Tyrell Biggs, ook zeker de moeite om eens terug te kijken. Mike Tyson tegen Biggs. En veel later in zijn carrière Lennox Lewis. Dus Mike Tyson tegen Lennox Lewis. Nou, nu was Tyson dus al niet meer in zijn prime, dus dat kunnen we eigenlijk niet echt meerekenen. Die kunnen we eigenlijk niet echt bijpakken. Maar ja, toch de jab en grab style van Lennox Lewis die hij gebruikte. Ja, dat zou ook de stijl zijn die ik verwacht die Muhammad Ali toe zou gaan passen. Hè, dus veel op afstand houden, veel met de jab werken. En zodra Mike Tyson dichtbij komt om daar zijn salvo van moordende stoten te lanceren, dan snel achter die nek van Mike Tyson vastpakken en naar beneden trekken. Dus jab en grab noemen ze dat. En Lennox Lewis Ja, die maakt ook veel gebruik van die techniek in hun wedstrijd. Nou, Mike Tyson was toen al op zijn retour. Echt, ja, zeker niet meer in zijn piekjaren. Maar toch, ja, Mike Tyson verloor dat, hè, op knockout. En dat, nou, die kunnen we meenemen in de vergelijking. Dus waar Tyson wel tegen een Larry Holmes en een Tyrell Biggs, maar ook die James Quick Tillis heeft gestaan in zijn prime jaren, heeft Ali dus nooit eigenlijk echt een Mike Tyson-achtige bokser gezien in zijn piekjaren. Het dichtste wat er misschien een beetje bij in de buurt komt is Henry Cooper. Henry Cooper was een Engelse bokser. Een van de weinige blanke zwaargewichten eigenlijk toen de tijd, of witte zwaargewichten, nou ja, wat ik bedoel. En die had een hele goede linkerhoek, Henry Cooper. En als je die wedstrijd eens op gaat zoeken, Cooper tegen Ali, dan zul je ook zien dat Cooper Ali neersloeg op een gegeven moment met een linkerhoek. Vele jaren later is Frazier dat natuurlijk ook gelukt met die typische Frazier linkerhoek die hij had, Ali tegen het canvas in, wat was het, de 11e, 12e ronde. En Henry Cooper was veel statischer, veel houteriger ook dan Mike Tyson. Waar Tyson heel veel hoofdbeweging had, kroop Henry Cooper eigenlijk een beetje naar voren toe. Dus wat dat betreft moeilijk te vergelijken. Maar als Cooper met die stijl al Ali tegen het canvas aanmepte, hoe zou Mike Tyson dat dan doen? Want ja, Mike Tyson zie ik als een veel betere bokser, een veel meer complete bokser dan Henry Cooper. En eerlijk gezegd, eigenlijk ook wel dan Joe Frazier. Joe Frazier staat natuurlijk bekend om zijn linkerhoek, zijn drukkende stijl. En met eigenlijk bijna alleen die linkerhoek wist Joe Frazier Muhammad Ali toch te verslaan. Niet alleen tegen het canvas aan te slaan, maar ook daadwerkelijk de wedstrijd te winnen. En dat laat raden eigenlijk van, goh, wat stel je zou Joe Frazier ook een goede rechterhoek hebben gegeven en een goede lichaamstoot en een goede opstoot en een goede jab en een goede rechtsje direct. Het hele complete pakket wat Iron Mike Tyson natuurlijk op tafel legde. Ja, dan als je rationeel nadenkt, dan zou Mike Tyson die wedstrijd toch moeten winnen tegen Muhammad Ali. Maar dus dat gaat toch niet helemaal op. En waarom gaat het niet op? Omdat dat complete pakket van knockoutkracht eigenlijk in beide handen, dat had George Foreman ook. Big George Foreman kon je zowel met de linkse directe als een rechtse directe, een linker rechterhoek opstoten, maar niet wat voor stoot. Als Big George Foreman, 1,90 meter of langer aan kracht uit Houston, Texas. Als die je op je kin raakte, of ergens in de nabijheid van die kin, dan ging je gewoon neer. Ging je zitten en dan kwam je eigenlijk niet meer overeind. Dat gebeurde met Frazier, Ken Norton en niet met Muhammad Ali. Omdat Ali zijn stijl aanpaste aan die kracht in beide knuisten. Niet met de jab en grab, want dat lukte niet bij de minstens zo'n grote Foreman. Volgens mij was Foreman misschien nog wel ietsje groter, ietsje langer dan Muhammad Ali. Maar door die rope-a-dope techniek, dus door in die dekking te gaan staan en klappen te absorberen. Nu zie ik die rope-a-dope techniek bij Mike Tyson eigenlijk helemaal niet werken. Als je dat zou gaan proberen, zie je in de wedstrijden met Frank Bruno ook tegen Mike Tyson. Tyson die is zo accuraat, zo scherp gericht met die stoten. Dat met een mooie rechterhoek op het lichaam, rechteropstoot, recht door die dekking door en die linkerhoek eroverheen. Ja, als je gewoon statisch in je dekking blijft staan, zoals Ali bij Foreman toch een beetje deed, dan heb je gewoon te weinig tijd om te reageren op die stoot eigenlijk. Dus licht op de voeten blijven, wegblijven bij Tyson en als je dichtbij komt, afklemmen. Dat is eigenlijk de enige manier waarop je van Tyson zou kunnen winnen in die piekjaren van Tyson. En zou Ali dat kunnen laten zien? Nou, ik denk een van de vragen is: zou hij dat mogen laten zien? Zou Muhammad Ali mogen clinchen? Dat jab and grab spelletje, zou een scheidsrechter hem daarmee weg laten komen? Wat wordt gezegd is dat in de wedstrijden tegen Joe Frazier is die scheidsrechter heel erg belangrijk geweest. Ali en Frazier hebben 3 wedstrijden tegen elkaar gebokst, waarvan Ali de eerste heeft verloren en de andere 2 gewonnen. En wat als een reden wordt aangedragen waarom die eerste wedstrijd door Frazier gewonnen werd, is dat Ali toen door de scheidsrechter niet toegestaan werd om Frazier af te klemmen en af te clinchen, zeg maar, als Frazier dichtbij kwam. Dus hij kreeg telkens waarschuwingen van niet achter de nek vasthouden, niet achter de nek vasthouden. Dus Ali mocht dat op een gegeven moment niet meer en deed het dus ook niet in die wedstrijd. En dat betekende dat als Frazier dichterbij kwam, dan moest Ali Frazier laten werken. Dat afklemmen, dat ging dus niet meer. En dichtbij is waar een Frazier en later dus ook misschien een Tyson zijn beste werk zou kunnen doen. Terwijl in die andere 2 wedstrijden, elke keer als Frazier dichtbij kwam, klemde Ali af. En dat zie je in veel wedstrijden van Mike Tyson ook tegen bijvoorbeeld een Larry Holmes of Biggs of Tillis. Is dat als je dichtbij komt, dan klemt de bokser, de typische puntenbokser, achter de jab, klemt Mike Tyson af. En vaak duurt het bijna een halve wedstrijd voordat een scheidsrechter punten gaat aftrekken voor degene die dat aan het doen is. Dus bijvoorbeeld in de wedstrijd tegen Frank Bruno, de eerste wedstrijd, Mike Tyson tegen Bruno. Ook een mooie wedstrijd om te kijken, maar eerlijk gezegd, elke wedstrijd die hier voorbij hoort komen, dit uurtje, dat zijn allemaal mooie wedstrijden om te kijken, zou ik zeggen. Maar Tyson tegen Bruno, Bruno die gebruikte precies deze strategie. Genoeg tegengas geven tegen Tyson om hem niet zomaar vrij spel te geven. Want als je alleen maar achteruit gaat bij Tyson, dan kun je ook zo opdoeken. Je moet wel laten zien dat je er bent om te knokken. Zoals Holyfield ook perfect heeft gedaan. Door Tyson juist in zijn achteruit te zetten, mee te vechten, naar voren te gaan. Gebruikte bijvoorbeeld zo'n Tillis of zo, of zo'n Frank Bruno, gebruikte die techniek van die jab en grab heel veel. Dus het afklemmen van Mike Tyson. En pas in ronde 5 of 6 of zo begon de scheidsrechter echt serieuze waarschuwingen te geven aan Bruno. Van ja, en nu kappen met het vasthouden. Maar ja, dan ben je wel dus al een halve wedstrijd verder. Het is belangrijk om te kijken van hoe goed zou Mike Tyson aan de binnenkant kunnen werken. En als je dichtbij is, is een vraag van ja, zou de scheidsrechter er toe hebben gestaan om te clinchen? En als ik dan het gemiddelde antwoord een beetje geef, dan laten de meeste scheidsrechters dat wel toe. Tot halverwege, driekwart in de wedstrijd, als het echt het spel begint te storen. En er zijn maar weinig momenten eigenlijk waarin bijvoorbeeld een Muhammad Ali of zo gewaarschuwd of bestraft zou worden in de eerste 3 rondes bijvoorbeeld. En als we het over een aantal rondes hebben, is ook een vraag die we moeten stellen, is van over hoeveel rondes zou die wedstrijd moeten gaan? Want Muhammad Ali vocht in het tijdperk waarin er nog 15 rondes werd gebokst. 15 rondes van 3 minuten per ronde met 1 minuut rust tussendoor. Terwijl Mike Tyson vocht in een tijdperk waarin er 12 rondes gebokst werd. 12 rondes voor kampioenschapswedstrijden maar 10 rondes was ook niet uitgesloten. Maar laten we zeggen 12 rondes over het algemeen. En die rondes vanaf de 10 zou je kunnen zeggen, tussen de 10 en de 15e ronde, dat noemen ze de championship rounds. Dat zijn de kampioensrondes. Daar, that's where we separate the men from the boys. Daar gaan de echte mannen opstaan en daar ga je kijken hoeveel hart heb je, weet je, hoe diep kun je graven om deze overwinning eruit te slepen. En juist in die laatste rondes, in die latere rondes, dat is waar Muhammad Ali zo vaak in zijn carrière de titel The Greatest heeft verdiend. Dat hij dieper kon graven dan die ander, dat hij meer reserves had, dat hij mentaal sterker was. En als voormalig leerling van Joe Frazier vind ik het moeilijk om toe te geven, maar dat is waarom Muhammad Ali ook terecht die thriller in Manila heeft gewonnen, die derde wedstrijd. En ook niet dat Frazier daar heeft opgegeven, maar in die moordende hitte van die strijd in Manila, met het aantal stoten wat hij te verduren moest krijgen, Muhammad Ali. En hoe Ali er ook over sprak, dat hij nog nooit zo dicht bij de dood heeft gestaan als tijdens die wedstrijd. Om in die laatste rondes nog zo'n flurry, nog zo'n sprint te kunnen laten zien van de stoten die Ali tegen Frazier liet zien. Dat is het, that's where champions are made of. En Ik betwijfel, nou ja, maar als ik het positief zeg, dan heb ik dat van Tyson nog nooit gezien. Dus ik heb Tyson in die laatste rondes nog nooit echt boven zichzelf uit zien stijgen. Ik heb ook gekeken naar wat is nou de gemiddelde duur van de wedstrijd van Mike Tyson. En dat is 3 rondes. Dus gemiddeld over zijn carrière slaat Tyson zijn tegenstander knock-out in 3 rondes. Maar als we kijken van waar, hoe komt dat gemiddeld op die 3, dan heeft het vooral te maken met een hele lijst aan tomato cans, zouden we kunnen zeggen, aan eigenlijk inferieure boxers, waar Tyson zijn ding kon doen en inderdaad in ronde 1, ronde 2, ronde 3, zeg maar, die inferieure boxer knock-out slaan. Als hij op het moment dat hij op het, ja, op een wereldniveau kwam, dan zie je dat er meer rondes van 12, dat er meer wedstrijden van 12 rondes gebokst werden door Tyson. En hij heeft niet zo vaak gehad, volgens mij zelfs niet één keer, dat hij over de 10e ronde bijvoorbeeld nog een knockout scoorde. Weet je wel? Terwijl Ali dat wel een aantal keer heeft laten zien. Juist in die laatste rondes. Ik vind ook tegen Oscar Bonavena, als je die wedstrijd ook zo'n knokker is dat Bonavena. Tegen Muhammad Ali. En nou ja, misschien moet ik dat niet spoilen, maar het heeft een heel mooi einde, laat ik zo zeggen. Dus als Ali Tyson in die latere rondes zou kunnen trekken, helemaal als die wedstrijd 15 rondes zou duren, dan is er wat mij betreft eigenlijk geen discussie. Dan is er geen vraag. En je zult weinig mensen tegenkomen die zullen denken dat Mike Tyson in die laatste rondes zou kunnen gaan winnen. En als je die combinatie dan hebt, dan heb je al de combinatie van aan de ene kant scheidsrechters die het clinchen en de jab en grab, de manier om met Mike Tyson om te gaan in zijn piekjaren, dat die dat vaak een halve wedstrijd wel accepteren, dus een ronde of 5-6 zeg maar toelaten. En dat Muhammad Ali alleen maar sterker wordt naarmate de wedstrijd verder gaat, dus misschien 5 rondes lang zo'n jab en grab strategie toe kan passen. En in de laatste 5, 6 rondes nog gewoon genoeg gas kan geven. Waar Mike Tyson juist in die laatste rondes laat zien dat hij knockoutkracht verliest. En dat hij het vooral van die eerste rondes moet hebben om daarin zijn ding te doen. Om daar dat salvo, die salvo-stoten af te vuren. Dan zou je kunnen zeggen dat het voordeel langzaam richting Ali begint te gaan. Niet Tyson, maar Ali. Hè. Die lijkt de betere kaarten te hebben tot nu. Verder goed om te bekijken is wat ook niet onbelangrijk is van hoe goed kun je een stoot hebben. En, want Tyson heeft natuurlijk een verschrikkelijke knockoutkracht, veel meer dan Ali. Ali slaat nog geen deuk in een pakje boter in vergelijking met Iron Mike Tyson. Hoe zou Ali blijven staan tegen een paar stoten van Tyson? Want Tyson zal het dus in de eerste helft van de wedstrijd vooral moeten laten zien. Maar ja, er zijn er genoeg geweest, velen, die in die eerste helft dan ook het licht uit de ogen gemept wordt door Mike Tyson. Wereldkampioenen is dat overkomen. De beste van de wereld toen de tijd werden knock-out geslagen door die kleine Iron Mike. Hè, van wat was het, 1,73 of zo. En ik vrees dat ook daar Muhammad Ali de beste kaarten heeft. Omdat Ali nog nooit knock-out gegaan is. Hij heet niet voor niks de greatest, weet je wel. Als je zo'n boxrecord gaat bekijken, geen enkel verlies op knock-out. Hij is neergegaan, zoals ik al zei, tegen Henry Cooper, tegen Joe Frazier. Hij heeft verloren van Ken Norton, van Leon Spinks. Later natuurlijk tegen Larry Holmes en Trevor Burbick. Maar toen was het nog maar een huls van zijn voormalige zelf. Maar Ali is nooit knock-out gegaan. Maar Ali is nooit uitgeteld. Nooit 1, 2, hè, tot de 10. En dan einde in de wedstrijd. En dat voor zo'n lange carrière. Tegen zoveel verschillende boxers. En of Tyson makkelijk knock-out geslagen werd of niet, of hij een goede kin had, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Omdat Ali is geen knock-out stoter. Dus Tyson zou er ook niet zo bang voor hoeven te zijn. Voor jouw idee, Tyson is wel degelijk uitgeteld. Ja, tegen Buster Douglas, tegen Evander Holyfield. Tegen Lennox Lewis, dus hij, tegen Kevin McBride, Danny Williams. Hij heeft een aantal keren zijn carrière. Ook in zijn, nou niet in zijn piekjaren, maar net daarna zou je kunnen zeggen. Dus is hij wel uitgeteld. Is Mike Tyson knock-out gegaan. En een knock-out, je hebt dan de technische knock-out. Dat betekent dat de scheidsrechter je uittelt als het ware. Dus tot 10 telt en dat was het dan. En dan zwaait met de armen, terwijl je misschien nog staat. Terwijl een echte knock-out is eigenlijk dat je gewoon blijft liggen en eigenlijk helemaal niet meer opstaat. En dat is met Tyson gelukkig niet gebeurd. Maar het belangrijkste dus is dat Ali ontzettend goed een stoot kon hebben. En als je tegen George Foreman kunt blijven staan, en hij heeft een paar stoten, flink wat stoten van George Foreman, echt weg moeten happen, echt moeten incasseren tegen zijn tempel aan, hè? Dus tegen je slaap aan als het ware, de zijkant van je hoofd. Misschien een paar flush on the jaw, een paar recht op zijn kaak van George Foreman, die misschien nog wel een veel grotere stoter was, die misschien nog een veel zwaardere stoten met een veel zwaardere impact had dan Mike Tyson. Als Ali die stoten van Foreman zo kon hebben, dan zou die ze van Tyson toch ook moeten kunnen hebben. Maar dan hier toch het voordeel wat Tyson had. Het voordeel van Mike Tyson was dat wat hem zo ontzettend uniek maakte, en waardoor ik hem ook zo misschien nog meer ben gaan waarderen toen ik aan het voorbereiden was voor deze podcast, is dat die combinatie van snelheid en kracht, die combinatie is zo zeldzaam. Het is bijzonder dat eigenlijk Ali nog nooit iemand tegen zich heeft gehad zoals Mike Tyson. Terwijl andersom heeft Tyson best wel tegen boxers dus gestaan die op Ali leken. En dat zegt wat. Dat zegt wat niet over Ali, maar over Mike Tyson. Hoe bijzonder dat was. Kid Dynamite was zijn bijnaam. Zo, die combinatie van snelheid en kracht maakte dus, en dat is dus ook de vraag met Ali, dat er stoten werden gelanceerd die je niet kon zien aankomen. Die combinaties, die same hand combinations met dezelfde hand, die rechter hoek naar het lichaam, rechter opstoot naar het hoofd en dan misschien nog een keer een rechter hoek naar het hoofd. Drie stoten met dezelfde hand bijvoorbeeld, bam, 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 zo bliksemsnel, dat je er niet op kunt anticiperen, ja, kun je die stoten weghappen? Kun je die stoten incasseren zoals Ali bij Foreman deed? En ik denk het niet. Ik denk dat ook Muhammad Ali, als die geraakt zou worden door dat soort stoten van Tyson, dat hij ook neer zou gaan. En dat Muhammad Ali zelfs misschien wel zijn eerste defeat zou hebben geproefd, zijn eerste knockout zou hebben gehad, als hij tegen Mike Tyson zou staan. Tegen een prime Mike Tyson. In die eerste 5 rondes dus. Helemaal als een scheidsrechter ook nog strakker op is, zeg maar, dat Ali niet mag vastpakken. Dus dat Ali, zeg maar, ja, iets moet met die Kid Dynamite, met Iron Mike die naar voren stormt en 10 stootcombinaties naar het lichaam en het hoofd gevarieerend, zeg maar, afvuurt. Dan denk je dat Ali een keer geraakt gaat worden met een stoot zoals ze die van Joe Frazier heeft gehad, waar hij neer van ging. Zoals ze die van Henry Cooper heeft gehad, waar hij neer van ging. En daar misschien niet meer van opstond. Of in ieder geval dat hij misschien wel opstond, maar dat hij dan nog een keer zo'n salvo te verwerken kreeg. En nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. Want het Mike Tyson in zijn prime, en Mike Tyson in de piektijd van Mike Tyson, die kon blijven gaan. Het idee is al snel, en dat werd in Philadelphia ook gezegd over Mike Tyson, maar ja, he's a 3-round fighter. Ja, hij is 3 rondes, is hij sterk, maar daarna zwakt hij af en dan is het niet veel meer. Maar als ik terugkijk, als ik de wedstrijden terugkijk, waar hij 12 rondes lang heeft moeten boksen, dan klopt dat niet. Dan is Mike Tyson in zijn prime, laat ronde na ronde na ronde na ronde dezelfde agressie zien, dezelfde combinaties zien. En ja, in de eerste helft van de wedstrijd zit er veel meer explosiviteit in, veel meer bewegelijkheid. Maar die knockout kracht, zeg maar, dat harde en dat aanvallende, zeg maar, dat heeft Mike Tyson in die piekjaren gewoon 12 rondes voorgehouden. Dus ook dat plotselingen, die verrassing, zeg maar, van een stoot uit een hoek die Ali nog nooit heeft gezien, die er nooit is tegengekomen, waar hij op geen manier met een sparringspartner, zeg maar, zich op kon voorbereiden. Weet je wel, dat zou Ali de overwinning kunnen hebben gekost. Dat zou in die eerste ronde, zeg maar, die ontzettende snelheid en die, die combinaties van Mike Tyson, dat zou Ali misschien wel te veel zijn geworden. Het moeilijke is dat Ali nooit zo'n tegenstander tegen zich heeft gehad, dus het is moeilijk om te zeggen, maar dit is waar je een zaak voor Mike Tyson zou kunnen maken. Wat opvallend trouwens is want je kunt je afvragen, goh, waarom zijn die piekjaren van Mike Tyson, waarom is dat na zijn 23ste achteruit gegaan? Weet je, of waarom was hij op zijn piek op zijn 23ste al, terwijl je op je, als je zwaargewicht bent, dus eigenlijk tussen je 25 en je 30, zeg maar, op je sterkst bent. En ik denk niet dat het toevallig is dat de trainer van Mike Tyson, Kevin Rooney heette die, dat Kevin Rooney toen in 1989, dus toen Tyson 23 was, splitte met Tyson. Die zijn uit elkaar gegaan en Tyson heeft toen een andere trainer gevonden. En daarna, na het vertrek van Kevin Rooney, wat eigenlijk de laatste, ja, het laatste overblijfsel was van zijn initiële trainer Castamato. Dat is eigenlijk die Castamato, dat is de echte trainer van Mike Tyson geweest. Die heeft hem echt ontdekt en opgebouwd. Dat heeft Teddy Atlas, hebben we vast ook wel eens van gehoord. Was toen de eerste trainer van Mike Tyson. Onder de tutelage, dus onder het toezicht, zeg maar, van Castamato. En toen is Teddy Atlas aan de kant geschoven door Cas en is dat Kevin Rooney geworden. En Kevin Rooney was bij de eerste zege van Mike Tyson tegen Trevor Burbick, dus toen hij wereldkampioen werd. En heeft eigenlijk dus al die piekjaren van Tyson, waren piekjaren, misschien ook wel omdat hij samen met Kevin Rooney was. En waardoor die split precies is gekomen, dat krijg ik eigenlijk niet goed boven water. Ik heb daar wat onderzoek naar gedaan, maar waar het op lijkt dat het een, het is ook een tijd geweest waarin Don King in het leven van Mike Tyson kwam. En als je mag geloven wat ze daarover zeggen, is dat als Don King in je leven komt, dan wordt het er niet beter op. Hij heeft Tyson niet veel goeds gedaan. Vooral veel geld gekost en veel hoofdpijn. En dat er wordt gezegd dat Don King dus de reden is dat Kevin Rooney, dat die opzettelijk, zeg maar, Kevin Rooney op een gegeven moment buitenspel heeft gezet, die trainer van Tyson, om meer macht en meer invloed te kunnen uitoefenen op de carrière van Tyson. Maar een van de typische dingen, en dat zul je ook herkennen uit die vroege trainingsvideo's van Mike Tyson, als je die ooit hebt gezien op YouTube, is dat Kevin Rooney en Teddy Atlas, Castamato, die werkten ontzettend veel aan hoofdbewegen. Hoofdbewegen, lichaam bewegen en werken van achter de jab. En dat zorgvuldig opzetten van een aanval, het hele strategische, bewegelijke opzetten van een aanval, dat zag je in de wedstrijd van tegen Buster Douglas. Hè, eigenlijk het begin van het einde, zou je kunnen zeggen, van de piekjaren van Mike Tyson. Dus dat zie je daar bijna niet meer in terug. Dus Tyson, die na zijn 23ste jaar begon hij te vertrouwen op alleen kracht vooral. Explosiviteit en kracht, maar ook snelheid, maar niet gecombineerd met die, ja, dat geheime ingrediënt, zou je bijna kunnen zeggen, van die lichaamsbeweging. Van dat bovenlichaam, links-rechts, links-rechts, links-rechts. Dat snelle, twerky, dus dat beetje dat twitchy bewegen van de peekaboo-style, zeg maar. En dat verloor Tyson ook met het vertrek van Kevin Rooney. Maar voor die Mike Tyson tegen Muhammad Ali wedstrijd gaan we vanuit dat Kevin Rooney gewoon nog in de hoek staat van Mike Tyson natuurlijk. Dan zijn we op het punt gekomen eigenlijk. Van ja, god, die twee in de ring tegenover elkaar. Wie wint er nou? Wie wint nou? De beste Mike Tyson tegen de beste Muhammad Ali die er is. Een tussenantwoord voor mij, hoe ik hierop kom, zeg maar, zou zijn dat als het voorbij de helft van de wedstrijd gaat, als het de wedstrijd van 12 rondes is, en het gaat voorbij de eerste helft van de wedstrijd, dus het gaat na ronde 6, wint Muhammad Ali. Als Ali de eerste 6 rondes door kan komen, dan wint Muhammad Ali. De eerste 6 rondes, Mike Tyson. Maar het is een beetje laf. Dat is ook een beetje jammer, natuurlijk. Want als, dat is niet, je wil gewoon horen van wie wint er nou, Mike Tyson of Muhammad Ali. En En een goede stok achter de deur is van waar zou je geld op zetten, weet je? Stel, je zou de hypotheek van je huis zou je op een van de twee moeten zetten, hè, met een geweer tegen je hoofd, die je moet. Wie zou het dan worden? En de veilige keuze is dan toch Mohammed Ali. Want Mohammed Ali, die gaat toegestaan worden door de meeste scheidsrechters om vast te pakken. Jab en grab. En Mike Tyson werkte niet veel in de clinch. Als Mike Tyson vastgehouden werd, dan gooide hij wel stoten. Hij probeerde eruit te komen. Maar hij was te klein om eigenlijk mee te stoten in de clinch. Waar twee boxers van een gelijke hoogte, zeg maar, die kunnen nog wel clinchen en een beetje vastpakken en ondertussen wat stoten uitdelen. Maar als Mike Tyson naar beneden gedrukt werd, omdat hij maar, wat was het, 1,73, 1,75 was, zeg maar. Omdat hij zo klein was, ja, kon hij eigenlijk niks. He, als je zo dichtbij naar beneden gedrukt wordt door iemand van 1,90 meter bijvoorbeeld, ja, dat verlamt helemaal. En ik denk dat Muhammad Ali die strategie zeker zou toepassen bij Mike Tyson. Zoals hij ook van Joe Frazier heeft gewonnen in de tweede en de derde wedstrijd. Zoals hij van George Foreman heeft gewonnen. Zoals hij van een andere grote stoter, Ernie Shavers, heeft gewonnen. Door veel vast te pakken. Jab en grab. En ondertussen, tussen dat grabben, tussen dat clinchen door. Een paar stekende stoten te stoten. Daar denk ik dat Ali de wedstrijd mee zou gaan winnen. Vergelijkbaar zoals Holyfield ook van Tyson heeft gewonnen. Iets minder vergelijkbaar met Douglas tegen Tyson. Waarin Douglas door een knockout, door hard te knokken. Echt Mike Tyson versloeg op dat moment. Niet door alleen simpel strategie of afklemmen. Mike Tyson is echt verslagen door Buster Douglas. Ja, hoe zou je het kunnen zeggen? De missie, de determination, de oorlogsmentaliteit van Buster Douglas toen de tijd. Want Douglas had net zijn moeder verloren. Hè. Dat had ik in die podcast verteld. Tyson Douglas, zijn moeder verloren. Dus had een hoop wat hij in de ring kwijt wilde daar. Dus op wie wint Mike Tyson tegen Muhammad Ali? Dan kan ik niet anders kiezen dan Muhammad Ali. Muhammad Ali by decision. Niet by knockout, maar by decision. Iets wat ik moet toevoegen aan deze uitkomst is dat ik nu uitga van alleen een wedstrijd waarin Mike Tyson en Ali tegenover elkaar staan. En dat was het ding ding, ronde 1 en 6. Dat is het verhaal. Maar wat we zagen bij Joe Frazier tegen Muhammad Ali is dat er een ontzettend boekwerk aan events aan vooraf ging aan die wedstrijd. Muhammad Ali tegen Joe Frazier was niet alleen ding ding ronde 1 en daar gaat het. Deze stijl tegen deze stijl. Nee, de karakters, de persoonlijkheden van die mannen, die werden meegenomen in die wedstrijd. Het hele voorverhaal waarin Muhammad Ali Joe Frazier uitschold en sarde. En waarin zeg maar een natie, de Amerikaanse natie, zeg maar, verdeeld werd in twee kampen. Eentje was pro-zwart, pro-Ali, progressief. En de andere was conservatief voor de oorlog. Voor dienstplicht bijvoorbeeld was team Joe Frazier bijvoorbeeld. Dat zorgde voor zo'n ontzettende lading in die wedstrijd. En zo'n haat, oprechte haat bij Frazier. Dat Frazier bereid was om te sterven in die ring. En boven zichzelf uitsteeg tijdens die avond, Ali Frazier 1, The Fight of the Century. En ik ben ervan overtuigd dat dat de reden was dat Joe Frazier heeft gewonnen van Muhammad Ali. Dat hij hem neersloeg en dat hij van heeft gewonnen omdat verslagen worden, verliezen van Muhammad Ali, geen optie was voor Joe Frazier op dat moment. En dat was het niet op die avond en het was het niet in het jaar, of de jaren daar voorafgaand. Als Frazier aan het trainen was, dan was verliezen geen optie van Muhammad Ali. Nog een ronde, nog een ronde, nog een ronde. Trainen, 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 beter worden. Haten. Een vuur wat aan het branden is. Een gif wat zich door Frazier aan het verspreiden was om Ali uit te schakelen. Zoals Frazier zei, om die vleugels van die vlinder af te knippen. Als er in de build-up tussen Mike Tyson en Muhammad Ali eenzelfde haat zou zijn ontstaan tussen Mike Tyson en Muhammad Ali, waar Mike Tyson op eenzelfde manier een schurfthekel zou gaan krijgen aan Ali. Niet gespeeld, maar een oprechte, intrinsieke haat voor Ali. Dan kon Ali het vergeten, denk ik. Dan op dezelfde manier zoals Frazier 15 rondes lang toen der tijd, als een wervelwind naar voren bleef gaan en Ali onder druk bleef zetten. En als Ali hem vastpakte, zich lostrok en verder ging met alleen die linkerhoek eigenlijk, dat is waar het een beetje op neerkwam, dan zou Tyson in zijn piekjaren op eenzelfde manier Ali opvreten. Op dezelfde manier opvreten, blijven vuren met die rechterhoeken, die overhand left, die stoten op het lichaam. 12 rondes lang, want laten we zeggen dat we het in het nu zouden doen. Dus 12 rondes lang zou Mike Tyson blijven vlammen, blijven gaan in zijn piekjaren. Dus wat is realistisch? Zullen ja, het is zo moeilijk. Ik denk dat, nogmaals, als ik mijn huis erop zou moeten verwerden, dan zou het Muhammad Ali zijn. Ook als er een build-up zou zijn waarin Mike Tyson een oprechte haat zou hebben voor Muhammad Ali. Alleen dan zou ik iets minder rustig zitten, denk ik. Want Mike Tyson kwaad in zijn piekjaren, zeg maar, dat is iets wat zelfs een Muhammad Ali, denk ik, niet had overleefd. Tegelijk, we hebben ook gezien hoe Mike Tyson kwaad op Evander Holyfield werd. En kopstoot ging geven en in zijn oren ging bijten. En we hebben ook de rare tirades gezien van Tyson later in zijn carrière. Dus als hij oprechte haat had of oprecht kwaad was, zeg maar, versus zijn tegenstander. Maar in die piekjaren denk ik wel dat Tyson composed genoeg was. Genoeg, hoe zeg je dat... Dus allemaal op een rijtje kon houden om die om een woede, om een frustratie te uiten in een goed gameplan, in een constante druk. Er zijn een aantal voorbeelden waarin de wedstrijd tegen Tyrell Biggs, tussen Mike Tyson en Tyrell Biggs, waren ook twee mannen die elkaar echt niet mochten, die elkaar niet konden uitstaan. Enigszins vergelijkbaar met Frazier en Ali misschien. En daar zie je Tyson eigenlijk met een flinke, hoe zeg je dat, flink op zijn kaken bijten, zeg maar, flink pissig eigenlijk, zeg maar, in de ring staan, zonder dat hij overmand werd, zonder dat hij geen controle meer had over die woede, of over de resentment, over de afkeer van zijn tegenstander. En uiteindelijk sloeg hij Biggs dus ook knock-out. Iron Mike Tyson tegen Muhammad Ali. Fascinerend om je in te verdiepen, zou ik zeggen. Dus kijk eens nou wat van die wedstrijden van Mike Tyson die 12 rondes duurde bijvoorbeeld. Weet je wel? Je hebt waarschijnlijk de highlights gezien van Tyson die iemand knock-out slaat. Maar kijk maar eens naar die ronde of naar die 12 rondes. Weet je, naar Larry Holmes. Dat zijn niet 12 rondes, maar Tyrell Biggs bijvoorbeeld, wat ik zei. Of Tillis, Mitch Green, Tony Tucker. Allemaal vechters waar Tyson 12 rondes tegen heeft gestaan. En door die wedstrijd te bekijken ben ik Tyson nog veel meer gaan waarderen. Veel meer dan die knockout kampioen die hij was. En tegelijkertijd Muhammad Ali tegen Oscar Bonavena bijvoorbeeld. Ook echt een hele mooie wedstrijd, zoals ik al zei. Later Ernie Shavers, ook zo'n krachtstoter, zeg maar. Maar veel langzamer dan Mike Tyson. Nou ja. Genoeg te zien, denk ik, van beide heren. En een mooie afsluiting, wat ik zeg, van de afgelopen 25 podcasts. Die vooral over deze beide heren zijn gegaan. Over de 80's en de 90's, zwaargewichten. En dan heb je het dus al snel over Muhammad Ali en Iron Mike Tyson. Nadat Ali afscheid had genomen en ook nadat Mike Tyson over zijn piek heen was, werd de middengewicht divisie veel belangrijker in de boksen. Het kreeg heel veel aandacht met dus de Golden Boy, de Golden Boy Oscar De La Hoya, Sugar Ray Leonard, twee Olympisch kampioenen, Marvin Hagler, Thomas Hearns, de Hitman Hearns. Prachtige, prachtige wedstrijden. Hele mooie verhalen daarachter ook weer. Dus ik kijk ernaar uit om me te gaan verdiepen in dat tijdperk. Dus laten we zeggen 90's middengewicht in eerste instantie. wat een vergelijkbare dynamiek had, eigenlijk dat tijdperk als ja, dat gouden zwaargewicht tijdperk van Ali Frazier Foreman. Daar hebben we nu denk ik genoeg over gehoord. Een tijd om, om die middengewichtdivisie te gaan onderzoeken en te gaan bespreken in de podcast. En eigenlijk, naarmate ik ook wat ouder begin te worden en ja, me verder begin te verdiepen in de boksport. Eigenlijk is die middengewichtklasse, heeft eigenlijk alles wat je wil van het boksen. Dus. En de kans op een knockout op elk moment. Omdat ze wel gewoon nog gigantisch hard stoten. Hè, bijvoorbeeld nu die Canelo Alvarez. Ja, daar heb je gewoon net zoveel kans om een knockout te zien als dat je naar een Mike Tyson wedstrijd keek, zeg maar. Maar tegelijkertijd heb je wel de endurance, dus het stamina van die vechters zorgt ervoor dat je 12 rondes lang actie hebt. En ook veel meer stootuitwisselingen dan de zwaargewichten, waar ze toch vaak een beetje aan het loeren zijn en wachten tot ze die harde stoot kunnen geven. Dus hopelijk ben je het met me eens, wou ik zeggen, dat Muhammad Ali als winnaar opstaat tegen Tyson. Dat hoop ik eigenlijk helemaal niet op. Misschien hoop ik juist wel op het tegenovergestelde. Misschien denk jij wel van, hey, Mike Tyson, die zou moeten winnen en wel om deze reden. Laat het me weten, weet je, Instagram, de Boxschool. Ik zal een post maken van deze podcast en kunnen we daaronder zou je reactie kunnen geven wie jij denkt dat deze wedstrijd zou winnen. Muhammad Ali tegen Iron Mike Tyson. Een droomgevecht wat vooral een droom is om over na te denken en over te berekenen van hoe zou het kunnen lopen, wat voor tegenstanders lijken op Tyson en lijken op Ali in de carrière van beide. Veel plezier met het bekijken van de wedstrijden uit deze podcast die naar voren zijn gekomen. Tyson Ali, dat gaat niet lukken, hooguit in een computerspelletje. Maar ik denk dat er genoeg wedstrijden voorbij zijn gekomen om weer eens YouTube in te duiken. Dus veel plezier daarmee en in de volgende podcast een nieuwe gewichtsklasse, de middengewichtklasse in de 90s. Tot de volgende.